De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending hoort u weer een nieuw portret van een Nederlandse boeddhist en besteden we aandacht aan een tentoonstelling over de zijderoute. Maar eerst gaan we naar Sera. Begin jaren 90 kwam Paul Vleugels voor zijn studie antropologie terecht in de Tibetaans-boeddhistische Sera Kloosteruniversiteit in het zuiden van India. Ver weg van de bezette bergen van Tibet, in een gebied met voornamelijk tropisch oerwoud en Tibetaanse vluchtelingenkampen, houdt men zich in Sera bezig met het bestuderen van de boeddhistische filosofie en de aard van de werkelijkheid. Paul Vleugels raakte zo onder de indruk van wat hij daar meemaakte, dat hij ook na afloop van zijn studie jaarlijks naar het klooster terugkeert. Bovendien heeft hij hier in Nederland de stichting Shenrei zich opgezet, om de mensen in en rondom Sera zoveel mogelijk te ondersteunen. Hoe is het om in zo'n klooster te leven en wat kan een kleine particuliere ontwikkelingshulporganisatie bereiken? Fred Gales vroeg het aan Paul Vleugels.
Ik had van tevoren natuurlijk wel een idee dat ik naar een groot klooster ging. Maar ik had natuurlijk geen concreet beeld van wat is dat nu, een klooster met toen 3.500 monniken, nu 7.500 monniken. Mijn idee van wat een klooster was, dat waren 20 of 30 monniken in een gebouw ergens in een dorp in Limburg. Nou, daar lijken die kloosters echt helemaal niet op.
Waar lijken ze wel op?
Op een dorp met alleen monniken. Je hebt winkelstraten, bibliotheken, ziekenhuizen, kledingzaken, restaurantjes, niet te vergeten, heel belangrijk in de Tibetaanse setting. Maar ook een heel lang, heel onduidelijke weerwar van hiërarchisch gestructureerde gebouwen. Je woont in een woonhuis en woonhuizen horen weer bij een regionaal centrum. En regionale centra's horen weer bij elkaar bij een bepaalde tak van het klooster, want het klooster heeft verschillende filosofische stromingen om zo onderling een debat te kunnen aangaan, omdat je anders niks te discussiëren hebt als je allemaal dezelfde mening hebt.
Een mannengemeenschap?
Ja, het is wat minder strikt dan oorspronkelijk in Tibet. Toen mochten vrouwen helemaal niet binnen. Maar in die afgelopen kleine 20 jaar dat ik er nu kom, zie ik dat de rigiditeit en de strengheid waarmee bepaalde kloosterregels worden toegepast enorm fluctueert. Het is dus helemaal geen stabiele setting. Maar ieder jaar opnieuw is het voor mij, als ik kom, weer aftasten. Komen er wel vrouwen binnen? Komen er geen vrouwen binnen? Mag familie binnen? Mag familie in het klooster overnachten? Dat is heel variabel.
En zijn er ook onderlinge conflicten of vriendschappen? Of?
Er zijn heel veel conflicten. Het zijn gewoon mensen. En ik weet toen ik daar dat jaar zat, dat ik het vaak heel moeilijk kon hebben met die continue tegenstrijdigheid van vriendelijk, niet vriendelijk, uitgebalanceerd, etterbak. En ik weet dat toen een van mijn gidsen een keer zei, ja, zegt hij, maar je hebt er gewoon 1.000 nodig om 5 parels te krijgen. Eigenlijke vriendschappen is een vorm van bezit. Dus dat is een beetje belast in de betekenis dat je dus dan eager zou kunnen zijn om de vriendschap vorm te geven. Maar in het debat, het is een filosofieuniversiteit waar mensen met elkaar debatteren. En je hebt een vaste debatpartner waarmee je dus 20 jaar debatteert. Nou, als je nou het normale Nederlandse relatieleven pakt, ik denk dat de meeste mensen in Nederland die een relatie hebben, niet 3 tot 6 uur met elkaar per dag over een inhoudsvol onderwerp discussiëren. Deze monniken doen het wel. Dus daar ontstaan wel hele aparte vriendschappen.
Zijn zij niet erg afgesneden van de buitenwereld?
Ja, ze zijn soms hartstikke wereldvreemd. Maar soms juist door hun inzicht en door dat wereldvreemde in bepaald opzicht zo helder tot problemen verdwijnen omdat ze gezien worden wat ze zijn, namelijk niet bestaand, maar gemaakt door de omgeving. Maar ja, soms zijn ze echt wereldvreemd.
Dan zijn die mensen eigenlijk al sinds 1949 vluchtelingen. Is dat nog steeds merkbaar dat het vluchtelingenkampen, dorpen, kloosters zijn?
Veel hebben enorme beperkingen in hun vrijheidsbeweging vanwege een vluchteling zijn. Ze mogen dus niet overal gaan wonen waar ze willen. Ze mogen niet zomaar door India reizen. Ze zijn zeer beperkt in hun vrijheid. Je hebt ook veel tweede, derde generatie problematiek, inclusief drugsgebruik en prostitutie en dat soort zaken. Dat heb je minder bij de eerste generatie. De eerste generatie, daar kan je eigenlijk altijd wel praten over heimwee. En veel van die mensen beginnen nu hoogbejaard te worden. En die hadden gehoopt toch thuis door te kunnen gaan. Dat zit er dan niet in. Het bijzondere van het klooster is dat het dus allemaal eerste generatie mensen zijn. Omdat ze in Tibet niet toegestaan zijn om echt gestructureerd te studeren. Dus ze vluchten. Dus het is nog steeds een nieuwe instroom van Tibetaanse monniken. Bij leken zie je dat daar meer geadviseerd wordt om in Tibet te blijven. Omdat het gras is aan de andere kant van de grens wel vrij, maar niet groener.
Nu heb je daar eerst een jaar gezeten om je studie af te ronden. Maar jij bent dus zo gefascineerd geraakt door dat Sera-klooster, dat je contact bent blijven houden. Maar waarom eigenlijk?
Samenloop van meerdere omstandigheden. Ik heb natuurlijk lang gezeten. In een tijd dat het klooster ernstige tekorten had. Het eten was extreem karig. Aardappelsoep met rijst of brood met aardappelsoep. Dus je hebt een gemeenschappelijkheid gehad om iedere keer te praten over hoe blij je met het eten bent. Je hebt een gemeenschappelijkheid gekregen in die langdurige loop. Een tweede punt is, ik vond het buitengewoon dat ik zo lang in zo'n klooster achter semi-gesloten deuren kon rondlopen, dat ik ook onvoorstelbaar hard mijn best heb zitten doen. Dus ik heb ook heel veel dingen, ook voor mezelf, eens op een rijtje kunnen doordenken. En het derde punt wat speelde is, ik had alles gefinancierd. En uiteindelijk kreeg ik het van de Tibetaanse regering in ballingschap teruggeschonken, omdat ik hielp om het cultuurerfgoed van hun mee te behouden voor een nieuwe generatie. Dus toen zat ik daar met mijn bom geld. En toen dacht ik, nou ja, dan maak ik een studiebeurs. En ik ben begonnen met eentje. En toen kwam er in Nederland iemand zei, oh, dat vind ik ook wel leuk. Nou, toen werden er twee. Toen was het er nog iemand. Toen werden het er drie. En toen zei iemand, ja, ik heb niks met die monniken. Heb je niet wat anders? Nou ja, ik kende die dorp. Dus kwamen er leken kinderen bij. Toen zei iemand, ik heb niks met dat foster parents plan idee. Van, heb je niet een project? Nou, toen kwam er een scholing van een verpleegkundige in een ziekenhuis bij. En de afgelopen jaren hebben we ieder jaar een keer een vrouw die op een bestaansminimum zit, een koe als microkrediet gegeven. En dat werkt buitengewoon goed. Want daardoor kan je in India 50 cent per dag genereren met één koe. En dat is een half inkomen. En zo help je die mensen weer op een verhoogde mate van zelfstandigheid.
Nou, eerst bij dat sponsoren van de monniken, hè, is ook de bedoeling om de Tibetaans-Boeddhistische cultuur en kennis in stand te houden. Want dat vind je belangrijk.
Dat is voor mij echt de belangrijkste drijfveer. En ik zat daar in een klooster en ik zag 20 jaar geleden een klooster wat echt op instorten stond. Er waren nog 3 of 4 docenten en de rest was allemaal doodgebleven bij het ontginnen van het oerwoud of tijdens de vlucht doodgebleven. Er was een volstrekte discontinuïteit in overdracht van kennis. Er waren geen aanstormende nieuwe monniken die konden studeren. De voedingstoestand was zo slecht dat mensen ook niet goed konden studeren. Er was ontzettend veel TB, heel veel vitaminedeficiënties, etc. Dat was mijn drive. Het mooie is, vorig jaar zijn we daar geweest en ik stond bij eenzelfde ritueel vlak na Tibetaans nieuwjaar. En ik zie de docenten komen en er komen dus bijna 100 docenten die trap af. Allemaal 30ers en 40ers. En ik sta dus naast een van de monniken en ik zeg, waar komen die allemaal vandaan? En dan zei hij, ja, dat is gebeurd doordat er wat Europeanen zijn geweest die dit zijn gaan sponsoren. Was dat 20 jaar geleden niet gebeurd, dan was het nu weg geweest. En dat vind ik zelf een van de mooiste dingen, tot ik denk van ja, je actie heeft dus daadwerkelijk bijgedragen aan de continuïteit. En nu kunnen ze met meer tijd nadenken, hoe kunnen we deze kennisoverdrag behouden en op andere manieren overdragen. Want hun manier van kennisoverdrag is erg langdurig. En je kunt je afvragen, zijn er geen andere vormen? Ik heb daar geen antwoord op, maar ik heb bijgedragen, kunnen bijdragen aan het in stand houden, zodat ze zelf hier keuzes kunnen maken. En dat vind ik de mooiste definitie van wat je kan bereiken.
U hoorde Paul Vleugels in een bijdrage van Fred Gales. En meer informatie over Sera en Shenrezig vindt u als altijd op onze website bosrtv.nl. In Maastricht is hij zo langzamerhand een bekende figuur, rattenvanger Fred Verseyde. Het verdelgen van knaagdieren heeft hij inmiddels achter zich gelaten, maar hij vertelt de plaatselijke schooljeugd en de luisteraars van regiozender L1 nog altijd graag over zijn liefde voor de natuur. In onze serie Portretten van Nederlandse Boeddhisten vandaag het verhaal van de 55-jarige Verseyde, die in wat hij zelf noemt rariteitenkabinet bijhoudt.
Die om opgezette dieren. Opgezette dieren die heb ik niet zelf opgezet. Die heb ik gekregen van scholen, van Natuurhistorisch Museum. En daar geef ik dus lessen mee op school. Dat kinderen ook daadwerkelijk zo'n beest tussen haakjes in levende lijven kunnen zien. Dan zie je bovenin mijn kast al mijn boeddhistische hebben dingetjes die ik zelf verzameld heb in de loop der jaren. Ik ben naar Maleisië geweest, ik ben naar Cuba geweest en verschillende boeddhistische gemeenschappen daar opgezocht in Thailand. En van alle landen neem ik dan wel iets mee. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam. En tot mijn vijfde jaar heb ik daar gewoond, maar dan zijn we van kinderthuis tot kinderthuis gegaan. En toen waren we protestant, gereformeerd. En mijn moeder die besloot om nieuw te gaan trouwen en dat deed ze in Maastricht. En toen mochten wij één voor één terug naar huis komen. En in Maastricht, ja, er waren alleen maar katholieken. En heeft de hele familie toen we bij elkaar waren de heilige communie gedaan, zijn we katholiek geworden. Maar daar snapte ik helemaal niks meer van, want er stond er ineens een pastoor voor de dingen en die stond Latijns en daar verstond ik helemaal niks van. Dus dan vond ik het nog leuker in de gereformeerde kerk of in de protestantse kerk, waar ze echt Nederlandse bijbelverhalen vertelden als kind. En ja, na die katholieke pastoor ben ik eigenlijk een beetje van het geloof afgevallen. En toen was er eigenlijk niks meer. Met name door een scheiding van mij ben ik op kamers gaan wonen. En daar trof ik een Japanse meneer aan. Die woonde daar ook op kamers, in het kasteel in Borgharen. En daar zat ik heel vaak mee te filosoferen. Nou, hij kwam tot de conclusie na 3 dagen dat ik bijna boeddhist moest zijn. En ik wist helemaal niet wat dat was. Toen gaf hij mij ook een naam. Hij zei, die moet je opschrijven, moet je goed onthouden. En hij noemde dat op zijn Japans Tosso. Tosso. Toen vroeg ik, wat betekent dat? Hij zegt, Tosso is het enigste woord waar je volgens mij in Nederland te voor mag zetten. Tevredenheid. 5 jaar daarna, toen zal ik me echt verdiepen in boeddhisme. En toen kwam die naam weer naar boven toe. En toen heb ik die eigenlijk dus ook aangehouden als mijn boeddhistische naam. Dus zo ben ik eigenlijk ben ik steeds meer gaan lezen over boeddhisme. Dat beviel me steeds meer. Ik ben toen reizen gaan maken naar Thailand met mijn vrouw. In 2008 besloten wij om te gaan trouwen. Toen zijn we eigenlijk gegaan met de bus, met het gezelschap die nergens van af wisten, want het waren mensen die wij in principe niet konden. Zijn we naar de hoogste berg in Thailand geweest, in Chiang Mai. En daar stond een klooster op. En omdat je hier in Nederland heel moeilijk natuurlijk boeddhistisch kan trouwen. Mijn vrouw is ook boeddhistisch, alleen niet praktiserend. Daar hebben ze het toekomstige huwelijk boeddhistisch ingezegend. Ik ben de faunabeheerder officieel van de stad Maastricht. En stadsboswachter word ik genoemd. Ik ben daarnaast ook natuurdocent. Ik geef lessen op scholen. En ik kom dan binnen met een hoed op en een jas aan. Ja, en ik moet toegeven, dan lijk je inderdaad wel een beetje op een stadsboswachter. Ik ben heel blij dat ik, in het begin niet hoor. Ik heb zelfs nog getwijfeld of ik dit beroep zou willen doorzetten. Want inderdaad, je moet soms ook beestjes doodmaken. En die vraag heb ik dus in Chiang Mai ook aan die monnik gesteld. Toen ik daarboven was en daar ging trouwen. En het leuke is van zo'n mensen, die geven jou geen antwoord, die stellen een tegenvraag. En hij zei tegen mij, dood jij om te doden? En dat vond ik wel een hele mooie, omdat dat natuurlijk niet zo is. Ik ben Theravada-boeddhist. Waarom ben ik daar uitgekomen? Dat is een van de oudste boeddhistische stromingen. En ik vond hem ook, als ik heel eerlijk ben, de makkelijkste. En je kan hem heel makkelijk op jezelf toepassen. En ik heb hem tot echt een A4'tje kunnen terugbrengen hoe die voor mij werkt. Ik heb het ook in een mooie ketting verwerkt. Het is eigenlijk gewoon de 10 Theravada volmaaktheden. Dan volgen we het achtvoudige pad naar de, om de 4 edele waarheden op te lichten. Ja, dat is het zo'n beetje. Dat staat op 1 A4'tje. En wat doe ik? Ja, mediteren. En mediteren is voor mij, dat kan ik, vroeger kon ik dat helemaal niet. Want dan moest je eigenlijk aan niks denken, hadden ze mij wijsgemaakt. Maar ja, je kan ook aan een kleur denken of aan een muziekje, naar een muziekje luisteren. En ik heb daar een leuke zin van gemaakt. Als ik die opstel, dan word ik van binnen weer blij. En dan denk ik ook even nergens meer aan. En dan is mijn gemoedstoestand ook weer meteen om. En die heet, het is moeilijk te beseffen dat het me eigenlijk aan niets ontbreekt. Ik ben een en al tevredenheid. Een juweel met vele facetten.
Het was een bijdrage van Anouk Kantelberg van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. In de Amsterdamse Hermitage is op dit moment een tentoonstelling over de zijderoute te zien. De tentoongestelde stukken werden door Russische archeologen opgegraven en kwamen op die manier in de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg terecht. Peter Meiwes liet zich in Amsterdam rondleiden door Birgit Boelens en sprak allereerst met kunsthistoricus Marina Marijnen, die al jarenlang enthousiast allerlei aspecten van de zijderoute bestudeert.
Zwaar bepakte kamelen, paarden, hun berijders. De objecten van zilver, goud, jade, wat niet al. Dat vond ik bijzonder. En nu heb ik zo'n 10 jaar geleden al daar een onderzoek naar gedaan en een lezing over de zijderoute gegeven, allerlei boeken daarover gelezen. En nu doet zich de gelukkige omstandigheid voor dat de Hermitage in Amsterdam een prachtige tentoonstelling heeft gemaakt over expeditie zijderoute, waarbij ze alles van stal gehaald hebben over de zijderoute, wat door Russische archeologen is gevonden. En dan moet je denken aan, en dat vind ik ook fascinerend, de late 19e, vroege 20e eeuw. Het gebied Centraal-Azië, waar Rusland, Frankrijk, Japan en niet te vergeten de Britten hun oog op hebben laten vallen. Er ontstaat een enorme strijd om de macht. En dat heeft natuurlijk te maken ook met grondstoffen die daar gevonden kunnen worden. En daar betreden dan ook archeologen van het eerste uur het toneel. En hebben vanuit Rusland in Centraal-Azië op 13 plekken opgravingen gedaan. En ja, die resultaten zijn nu te zien in Amsterdam. Fascinatie dus voor niet alleen de kunst, maar ook de ideeën die meereizen met de karavanen, filosofische, literaire en godsdienstige ideeën.
Wat mij opvalt is dat u allerlei kostbaarheden noemt en dat u de zijde overslaat.
Dat komt nog. Het is een interessant verhaal, want uiteraard zijde, daar ging het in eerste instantie om. En er was in de 19e eeuw een reislustige baron, Ferdinand van Richthoven, die in 1877 ook al hele stukken van die zijderoute bereisde. En hij heeft de term zijderoute geïntroduceerd. Met de term zijderoute wordt eigenlijk een wijd vertakt netwerk van handelswegen aangeduid. Van west naar oost en vice versa, noord en zuid en nog allerlei zijwegen. En die zijdeproductie, dat is heel bijzonder. Eén aspect licht ik eruit. Alleen al de paring van de zijdevlinder duurt, als ik goed geïnformeerd ben, 15 uur. En na deze tour de force moet het mannetje inderdaad dat met de dood bekopen.
Birgit Boelens.
We hebben hier wat fragmenten laten zien. En dat geeft eigenlijk ook het gevoel van de archeoloog weer. Je vindt kleine objectjes, maar je weet nog niet wat het je te vertellen heeft. Je bent nieuwsgierig naar de context. Wat vertelt dit over de verdwenen culturen onder het eeuwige zand van de zijderoute grotendeels? Want hele steden, hele culturen zijn eeuwen verdwenen geweest en nu weer opgegraven en tonen zich nu weer aan ons. Maar dat is precies ook wat we in deze introductieruimte willen creëren. Die sfeer van, wat is er voor samenhang te zien? Hoe kan het zijn dat ik Oosterse trekken helemaal in het Westen terugvind en omgekeerd? Want de zijderoute is vooral natuurlijk belangrijk als culturele uitwisselingslevensader over die geweldige lange afstand van zo'n kilometer of 7000 als je de kortste weg recht doornam. Maar ja, dat deed niemand, want dat was niet te doen. Zo qua natuur niet, maar ook niet qua gevaren onderweg. Dus het was het doorgeven van goederen die wel doorreisden, maar mensen ontmoetten elkaar. En die vertelden natuurlijk verhalen over hun leven, over wat ze fascinerend vonden, waar ze vandaan kwamen en wat ze daar belangrijk vonden. Dat werd uitgewisseld. En zo zie je dat door de handel langs de zijderoute, maar vooral de contacten, ook van allerlei ideeën, geloofsovertuigingen aan het reizen sloegen langs de zijderoute. En dat is fascinerend. En een onderwerp dat oneindig is haast. We hebben hier een kleine fractie samengebracht. Ja, met veel plezier, omdat wij ook geraakt zijn door de fascinatie van de ontmoeting van mensen met hun bagage, hun culturele bagage, hun praktische bagage en hoe dat verder ging.
Marina Marijnen.
Ja, immaterieel goed. Het is wel tastbaar gemaakt op de expositie, want er zijn vondsten gedaan langs de zijderoute van de Zoroastristen. Ik zal dat zo nog even toelichten. De Manicheïsten, van Joden, van Nestorianen, dus eigenlijk vanuit het christelijke oogpunt toen een ketterse christelijke richting. Het boeddhisme, maar dat mag duidelijk zijn. Het boeddhisme was eigenlijk predominant, geloof ik, gekomen vanuit India. En eigenlijk alle plaatsen komen vanuit India. Heb je Noord-Pakistan, Afghanistan, een gebied dat Bactrië genoemd werd, maar waar ook een deel Gandhara is, waar je prachtig boeddhistisch erfgoed hebt. Met, dan gaan we nog een stap terug in de tijd, met Grieks-Macedonische invloeden meegebracht door de legers van Alexander de Grote. En dan langs al die plaatsen, Khotan, Dunhuang, Xi'an. Dat is de zuidelijke route om de gevaarlijke Taklamakan-woestijn. Of langs de noordelijke route kom je langs Sogdië, Utrushana, waar zo ongeveer nu Oezbekistan en Tajikistan zijn, Kirgizië, Kuga, Karachar, het zijn ook prachtige namen, Turfan en hier Karakoto. Overal en zeker bij Dunhuang, Turfan en Kuga, met de grotten van de 1000 Boeddha's. Daar is dat boeddhisme het best vertegenwoordigd. Oké, zullen we eens verder lopen. En dan komen we meteen in een hal met een hele grote schildering.
Nee, het is een muurschildering met pigmenten geschilderd op een ondergrond. Dus je zou denken een fresco, maar dat is een andere techniek. Het is een schildering. En de schildering gaat over het leven van de Boeddha. En is gevonden in Besekliek, dat is in de omgeving van Turfan. Dat is helemaal Noordwest-China en dan nog een heel klein beetje verder. Deze schildering is gevonden in een grotten-tempelcomplex. Dat van boven tot onder, kilometers lang, beschilderd was met scènes uit het leven van de Boeddha. En dit is er één van. En hij is ontzettend gaaf bewaard. U ziet hoe mooi die is en hoe mooi de kleuren, hoe intens de kleuren ook nog zijn. Veel oranje en groen. En hij is bewaard gebleven, weliswaar dus in de collectie van de Hermitage. Het is een van de topstukken daar. We zijn heel blij dat we het hier kunnen laten zien in Amsterdam. Het bijzondere van deze schildering is dat hij zo uniek is, samen met een schildering in New Delhi. De enige van dit formaat overgebleven muurschildering die nog rest buiten Bezekliek. Want er zijn ook veel dergelijke schilderingen meegenomen en in Berlijn in de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Dus dat is op zich een triest verhaal, maar dat maakt ook dat het zo bijzonder is dat we deze hier kunnen zien, omdat hij echt uniek is.
Marina Marijnen.
Dus Nestorius, ja, dat was de aartsbisschop van Constantinopel. En hij had er een beetje afwijkende gedachten over de aard van Jezus. Dat natuurlijk sinds de vroegchristelijke tijd een tweeledige aard was, goddelijk en menselijk. En Nestorius ontkende de goddelijke natuur van Jezus. En dat kwam hem duur te staan, want hij werd geëxcommuniceerd, moest vluchten. En dat was het gevolg van de besluiten van het concilie van Efeze. Ik geloof even voor de vuistweg in 431. Toen vluchtte hij naar Perzië, bracht zijn leer daar. Ja, hij predikte dat daar en dat kwam van Perzië steeds verder en op diverse plaatsen tot in Samarkand, waar ook een bisschopszetel werd gevestigd, zijn die objecten gevonden. Ook een prachtige ring met zo'n mooie gesneden steen, een gem, waar heel stilistisch en bijna niet te zien Daniël in de leeuwenkuil is afgebeeld.
En behalve die Nestorianen, waren er meer?
In de derde eeuw werd een bijzondere man geboren. Alleen wist dat nog niemand. Zijn naam is Mani, de apostel van het ware licht. En hij zag zichzelf als de Parakleet, de verlosser die in de Bijbel genoemd wordt in Johannes 16, vers 12 tot 15. En als zodanig presenteerde hij zich. Hij werd geboren in Mesopotamië en heeft eigenlijk een mooie gedachte ontwikkeld, namelijk een leer die tamelijk gecompliceerd is, waarin dus het Zoroastrisme, waar we zo nog over zullen spreken, het boeddhisme en het christendom als het ware één geheel vormen. Je zou bijna denken, als nou veel mensen zich daarin konden vinden, hadden we op godsdienstig terrein misschien wat minder problemen.
Birgit Boenens.
Deze schildering komt uit Varaksha, dat is het gebied van de Sogdiërs. En dat bevindt zich in Centraal-Azië, het huidige Oezbekistan. Het is een schildering die een scène laat zien van een godheid in gevecht met roofdieren. En eigenlijk is het een soort stripverhaal, zijn het verschillende scènes achter elkaar. En je ziet in de scènes het gevecht eigenlijk ook tussen goed en kwaad weergegeven, wat je bij het Zoroastrisme, de religieuze stroming die daar beleden werd, vaker terugziet. Dus het goede ten opzichte van het kwade staat vaak vrij duidelijk tegenover elkaar. En ook de aanbidding van het vuur was heel belangrijk bij het Zoroastrisme. Sommige mensen kennen misschien nog Freddie Mercury, de zanger van Queen. Hij was van Iraanse ouders die ook het Zoroastrisme nog aanhingen.
Marina Marijnen.
Zoroaster, beter bekend bij de meeste mensen als Zarathustra, wereldkundig gemaakt ook bijvoorbeeld in het boek van Nietzsche, alzo sprak Zarathustra, en muziek van Richard Strauss. Maar deze man, Zoroaster, die leefde waarschijnlijk rond 1200 voor Christus. Dat is niet helemaal duidelijk. En dat is de man die een openbaring kreeg. Hij was herder, was in het veld en zag daar plots een visioen van de heer van het goede, van de goede machten, Ahura Mazda, die een tevenstrever had, Ahriman. En in dat geloof, het Zoroastrisme, staan, en dat is eigenlijk in latere godsdiensten ook vaak zo, het goed en het kwaad als tegenpolen tegenover elkaar. En de bedoeling is natuurlijk dat de mens voor het goede kiest. En u en ik weten hoe moeilijk dat kan zijn. En er is nog een bijzonderheid. De meeste volken begraven hun doden of cremeren ze. Maar bij deze vuuraanbidders gaat het anders. En dat klinkt in onze westerse oren, denk ik, heel onaangenaam. Maar de doden worden op een soort offerplaats gelegd als voer voor aasgieren. En pas als de botten, dit klinkt helemaal cru, helemaal afgekloven zijn, dan worden die in een ossuarium gelegd. Daar zijn op de expositie ook mooie voorbeelden van. Terracotta kisten waar de botten in worden bewaard. En de Parsi's in India, die doen het nog steeds zo. Dat zijn eigenlijk de geestelijke erfgenamen van de Zoroastristen.
Maar je komt dat gebruik ook in Tibet tegen.
Nou, het interessante is dat die geloven langs de zijderoute, als je naar de afbeeldingen kijkt, dan zie je dus in boeddhistische voorstellingen van het Pranidhi bijvoorbeeld ineens een Brahmaans jongetje staan met een mutsje waar plukken haar uitkomen. Onmiskenbaar een zoontje van een Brahmaan. En dat is geen boeddhist. Maar dat komt natuurlijk uit het hindoeïstische gebied. En ook in het boeddhisme zijn in China christelijke invloeden gevonden. Het is heel interessant. Het lijkt wel of ze toen, in die eeuwen van de zijderoute, waar natuurlijk een einde aankomt als de weg over zee naar Azië gevonden wordt in de late 15e eeuw, dat men toleranter was en dingen van elkaar overnam.
De tentoonstelling Expeditie Zijderoute Schatten uit de Hermitage loopt nog tot 5 september in de Hermitage in Amsterdam. En meer informatie vindt u op onze website.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we: verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Lapalière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website Bos RTV kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als Bos RTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.